Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we zo ook weer samen mogen zijn en dat we samen de Bijbel, het woord van God, mogen openen. En ik wil dat graag met u en jou doen bij de brief van Paulus aan de Filippenzen, het vierde hoofdstuk. Filippenzen 4, vanaf vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, maar ook zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. En dan nog een stukje uit 1 Thessalonicenzen, het vijfde hoofdstuk, vanaf vers 12. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heere en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En we roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Vraag de profetieën niet. Beproef alle dingen en behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Ik heb erboven staan blij en dankbaar. En de tekst is uit Efeze 6, vers 10. Waar staat: verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de kracht van zijn macht. In de stilte van mijn hart. Ik hoop dat het stil is in uw hart en in jouw hart. Dat je werkelijk in de stilte van je hart ook voor hem mag neerbuigen, om hem de lof en de eer en de dank te brengen. Ik merk voor mezelf, zeker in mijn gedachten, dat het vaak zo druk is. Er komt zoveel op u, op jou en op mij af. En het is soms zo moeilijk om werkelijk tot stilte te komen, om werkelijk tot rust te komen, om heel bewust de Heere God te aanbidden, om hem te loven en te prijzen en in zijn heiligdom binnen te komen, om voor zijn troon neer te buigen en om zo stil te worden dat je ook je mond dicht houdt en je naar hem gaat luisteren. Dat je werkelijk geïnteresseerd bent in dat wat hij tot u, tot jou, tot mij persoonlijk te zeggen heeft. Want God spreekt. Dat was niet in het verleden alleen maar tot een profeet of tot een koning. Of nee, ook vandaag spreekt de Heere God tot u, tot jou en tot mijn hart. Dat wil zeggen, als je hem daar de ruimte voor geeft. Als je werkelijk stil voor hem wordt. Als je al die dingen die voor jou, voor u, voor mij zo belangrijk zijn een keer tot stilte brengt en geïnteresseerd ben in dat wat hij tot je te zeggen heeft. Want anders heb je een probleem. Weet je, sommige mensen hebben een probleem met Paulus, want die zeggen dan, weet je, wat had hij er nou voor verstand van? Wat wist hij er nou van? Hij was niet eens getrouwd. Nou, weet je, misschien had hij er niet zoveel verstand van op zich. Maar de woorden van Paulus opgetekend in de Bijbel waren door God, door zijn geest geïnspireerd. En het zijn niet de woorden van Paulus, het zijn niet de woorden van Johannes, het zijn niet de woorden van Samuel, het zijn niet de woorden van, noem ze maar op, alle die in de Bijbel geschreven hebben, het zijn de woorden van God zelf. En daarom kunnen we zeggen dat op het moment dat je de Bijbel opent, dat God gaat spreken. Als je stil wordt. Niet zoals heel veel mensen de Bijbel lezen omdat ze moeten lezen. Ik bedoel, ik heb het zo vaak meegemaakt. Na het eten werd er uit de Bijbel gelezen. En s'avonds voordat je naar bed ging werd er in de Bijbel gelezen. Ja, en als je dan vroeg waar gaat het over, wist eigenlijk niemand het. Want er werd alleen maar gelezen omdat je moest lezen. En als je niet las, dan voelde je je schuldig. Ja, dan spreekt God niet. Nee. Maar God spreekt. En vanmorgen zegt hij tegen u, en tegen jou en tegen mij, verblijd u. En wij zeggen dan direct, ja maar. Hoe kan dat nou toch? Je moest eens weten wat er in mijn leven, pijn, moeite, zorg, verdriet, teleurstelling, noem maar op. Moet je kijken wat er in mijn gezin gebeurt. Moet je kijken wat er in mijn omgeving gebeurt. Moet je kijken wat er in de wereld gebeurt. Verblijd u. Ik hoor zo vaak mensen zeggen, het is een hopeloze toestand in de wereld. Dat gaat helemaal fout. Daar word je alleen maar verdrietig van. Daar word je alleen maar hopeloos van. En toch roept de Heere God u via Paulus op vanmorgen, verblijd u. Maar er staat niet verblijd u in de omstandigheden, er staat verblijd u in de Heere. Kijk, en dat is heel iets anders. En als ik daarover nadenk, verblijd u in de Heere. Nou, ik ben zo blij en dankbaar, elke dag weer opnieuw. Want weet je, dan denk ik eraan dat de Heer Jezus voor mijn zonde op het kruis van Golgotha de prijs betaalde die nodig was om mij met God te verzoenen. Amen. En ik denk het zo vaak en ik zeg het ook zo vaak tot mijn hemelse Vader. Ik ben zo blij dat u de Heer Jezus naar deze wereld gezonden hebt. Ik had voor eeuwig verloren geweest, want ik kan het niet. Het lukt me niet. Het lukt me nog niet één dag zonder één zonde. Misschien u en jou wel, maar mij niet. Niet wat wij zonde vinden, maar wat God zonde vindt. Hè? Alles wat je niet uit het geloof doet, dus waar je aan twijfelt, is zonde. Hoe vaak twijfel je niet op een dag? Hè? En liegen is ook zonde. Als ik zeg, het is nu 9:55. En een klokje wijst 9:54, dan is het toch een kleine leugen, of niet? Ja, dat is te verwaarlozen. Dan gaat erom. Wij houden onze normen aan. Hè? Zonde is een pak melk wat over de datum is. De zonde van je geld. Nee, God heeft een andere maatstaf. Een verkeerde gedachte. Maar wat is het dan heerlijk dat je mag weten dat de Heer Jezus voor al die zonden de prijs betaald heeft. Dat hij daar op het kruis geroepen heeft, het is volbracht. En als ik daaraan denk, dan verblijdt dat mij. Dan ben ik zo dankbaar. Wat geweldig dat hij dat in mijn plaats, maar ook in u en jouw plaats en alle die geloven, dat hij dat wilde doen. Omdat er niemand was die dat kon doen. En daarom zegt de Heer door zijn woord, verblijd u. En niet één keer, we hebben gelezen, verblijd u in de Heer, maar er staat ook in het andere gedeelte, verblijd u altijd. Nou, dat valt best tegen. En zeker niet in de wereld waarin je leeft, daar word je niet blij van. Maar verblijd je in de Heer. Wees met de dingen van boven bezig. De Heere God zegt het ook zelf hè, in de Bijbel. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want je leven is verborgen met Christus in God. Dat is zo'n bijzonder voorrecht. Als je dat gaat ontdekken, dat je leven verborgen is met Christus in God. Je leeft hier nog wel. Maar je leeft een nieuw leven. Het oude is voorbij gegaan, zie je, het is alles nieuw geworden. En dat is in hem. En daarom kunnen we ons ook in hem verblijden. En ik vind het zo bijzonder, hè, dat de Heere God ook in alles heeft voorzien. Hij zegt, verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik, verblijd u. Verblijd u altijd. En daar staat er ook iets moois, hè. Uw welwillendheid, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Nou, dat komt dan vanzelf. Als je blij bent in de Heer, dan krijg je ook een verlangen om dat uit te gaan stralen en om uit te dragen. Waarom dat je blij bent? Mensen gaan het vanzelf vragen. Wat heb jij? Ja, de vrede van God in je hart. En er staat er zo, de Heer wist dat al lang, dat wij dat zelf niet zouden kunnen. Er staat er, maar de Heer is daarbij. Je mag altijd een beroep op hem doen. Als je zegt, Heer, ik kan het niet, hij kan het wel. En natuurlijk hebben we ook als christen problemen. En ziekte, en pijn, en moeite, en zorg. Maar dan moet je je niet door laten leiden. Dat is er wel. Maar je moet je eigen laten leiden door de Heer. Door de omstandigheden heen. De Bijbel staat vol van mensen die zorgen en problemen en noden hebben gehad. En door alles heen, zegt Hebreeën 11, zijn ze op God blijven vertrouwen. Dat wat ze belooft, dat God belooft, dat hebben ze niet in ontvangst genomen. Abraham ook, de Heere God heeft een belofte gedaan aan Abraham. Tot op de dag van vandaag zien we de belofte van God in vervulling gaan. Abraham, die heeft dat verder niet meer gezien dan dat stukje wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Maar hij vertrouwde God. En hij keek er overheen in het vertrouwen dat God bij machten was om eindelijk veel meer te doen. Dat wij kunnen bidden op beseffen. En dan zegt de Heer ook, wees in geen ding bezorgd. Dat is mooi. Dat meent God. Hè? Als wij dat zeggen, ja, maak je niet zo druk, joh. Ja, het is altijd makkelijk, hè, voor een ander te denken en voor een ander te praten. Nee, maar zo bedoelt de Heere God het niet, hoor. Die zegt niet van, ah, maak je niet zo druk, joh, dat komt wel goed. Nee, die zegt, wees in geen ding bezorgd. In geen ding. Maar vertrouw je God op zijn woord. Geloof je ook dat God tot je spreekt? Als je nu op dit moment vanuit je hart misschien naar hem gaat en zegt, Heer, ziet u mijn pijn, ziet u mijn moeite, ziet u mijn verdriet, ziet u mijn zorg? En de Heer zegt, wees in geen ding bezorgd. Geloof je hem dan ook? Vertrouw je hem. Maar laten uw verlangens, jouw verlangens, mijn verlangens, in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is ook de bedoeling, op het moment dat je neerbuigt voor hem. Ik heb het hier ook al vaker gezegd, in het begin had ik een hele waslijst die ik voor hem neerlegde. En aan het eind ging ik hem ook nog even danken. Tegenwoordig doe ik het anders. Ik begin met danken, loven en prijzen. En dan heb ik bijna geen waslijst meer. Dat valt allemaal weg. Het gaat om hem. Het gaat niet om mij. Het gaat om hem. En als we hem onze noden bekend maken. En we gaan hem loven en prijzen. Ja, dan krijgen we zijn vrede in ons hart. Dan hebben we nog pijn. Dan hebben we nog verdriet. En zijn we ook nog ziek. Maar met zijn vrede. Er gebeuren soms dingen. Tegenwoordig niet meer zo erg. Maar toen ik werkte, toen had ik vaak last van hoofdpijn. En ook op zondag. En dan kwam ik al met hoofdpijn ergens naar de gemeente. En dan zeg maar hier. En dan ging ik hier staan. Had ik nog steeds hoofdpijn. Begon ik te spreken, was de hoofdpijn weg. Had ik allemaal gezegd, kwam het weer terug. Maar ik merkte er zelf niets meer van op dat moment. En ook niet de anderen die naar me luisterden. Maar zo kan de Heer je boven de dingen uittillen. Ik vond het niet altijd leuk dat ik het weer terug had natuurlijk. Hè. Maar toch. Maar hij kan het ook wegnemen. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus. In de gezalfde. Bedenk de dingen die boven zijn. Want daar is Christus en je bent met Christus verborgen in God. Maar dan gaan we verder. Weet je, dan gaan we ook vanuit dat nieuwe leven. Als we al dat oude bij hem gebracht hebben. Gaan we vanuit dat nieuwe leven. Met een lichaam wat in deze wereld is. Maar zoals de kinderen zeggen, met een nieuw hartje. Hoe dat precies werkt, weet ik niet, maar er is iets nieuws in ons. In ieder geval niet een nieuw hart, want er is niks veranderd van binnen en van buiten ook niet. Maar toch is er iets wezenlijks veranderd. Hè? Want God woont door zijn geest in je. En dan is het ook belangrijk dat je je door die geest laat leiden. En die geest wil niets liever doen dan God groot maken. En dan zegt Paulus ook, hè, bedenk dan wat waar is. De waarheid. En dat is best moeilijk. Als je daarover nadenkt, hè, dan... Ja, maar ik lieg toch niet, hè? Nee, maar we leven in een wereld vol leugen. Alles wat je hoort bijna is leugen. En daar wil ik niemand mee veroordelen, maar dat is gewoon zo, want de wereld is van de vader van de leugen. En daarom bedenkt wat waar is. Anders heb je een probleem. Want u, jij en ik, wij zijn van hem die zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Bedenk wat eerbaar is. Nou, dan komt dat op je af. Hè. Er wordt wat gezegd en er wordt wat de lucht ingeslingerd. En tegenwoordig, ja, niemand signeert zich nog ergens voor, lijkt het er wel. Maar u, jij en ik als christen, leef je eerbaar? Zie u, want dat is het wat het verschil maakt. Dat is het voorrecht van christen zijn. Vrede met God te hebben, maar door zijn geest geleid te worden in een wereld waarin dit niet meer te vinden is. Buiten de christenen. Al wat rechtvaardig is. En rechtvaardig, dat betekent bijbels gezien, zo, zonder vlek en zonder rimpel, zoals ook onze broeder dat gelezen heeft. Hè? Dat is rechtvaardig, want Christus is rechtvaardig. En in hem is geen bedrog. In hem is geen leugen. In hem is geen onrechtvaardigheid. Hij is rechtvaardig. Bedenk dan wat rechtvaardig is. Ja, misschien wordt het te moeilijk voor je, maar zo is het wel, hè. En dan hoor ik al wel gauw zeggen, ja, dan mogen we helemaal niets. Nou, je mag genoeg. Blijf genoeg over. Maar om wie gaat het als je zegt, ja, maar ik ben christen. Ik had er van de week nog met iemand over. Hè? Nou, ik had een collega die was moslim. En die hield zich aan alle regels en aan alle wetten. En ik heb vaak genoeg met hem gesproken. En zei, ik ben aan de ene kant wel een beetje jaloers op je. Omdat iedereen zag dat hij op zijn matje zat. En hij schaamde zich nergens voor. Hij zat op zijn matje. Hij deed dat wat hij moest doen. En zijn kinderen opvoeden als ik dat hoorde en zag. Nou, heel wat christenen kunnen daar een puntje aan zuigen. En we hebben er zo vaak over gesproken. Dan zei ik, het is alleen jammer, je doet het voor niets. Ja, dat vond hij van niet, maar ik wel. Maar ik denk, ja, soms hè, kunnen we ook wel een voorbeeld nemen om niet zomaar te leven als zijnde. Ja, wij, hè, we komen toch in de hemel. We komen er toch wel. Nee. Ja, al als je zomaar leeft zonder vrede en zonder vreugde, zonder Heer, dan heb je gewoon een probleem. Want je gaat geestelijk dood. En op het moment dat het dan fout gaat in je leven, dan kun je roepen wat je wil. En dan hoort God je wel, maar je hebt het zelf verbruikt, weet je. Maar dit. En ik moet eerlijk zeggen, dat kunnen we niet. Ik kan het niet. Maar er staat, de Heere is nabij. Alles wat liefelijk is, niet alleen op moederdag, hè, maar gewoon elke dag. Alles wat welluidend is. Alles wat deugt en alles wat prijzenwaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Wat is dat bijzonder, dat je dat mag weten. Dat de God van de vrede met je zal zijn in alle omstandigheden. En ik heb het, ja, met dank aan hem vaak genoeg gemerkt, hè, dat dat waar is. Wat is dat een geweldig voorrecht dat je in hele moeilijke omstandigheden mag ervaren dat de God van de vrede met je is. Dat Hij je rust geeft. Dat Hij je vrede geeft. Niet omdat je dat verdiend hebt, maar omdat dat een gevolg is van het vertrouwen. En van zijn woord in je waarheid te laten worden. Ik vind het zo bijzonder. Verblijd u altijd. Hebben we in het andere gedeelte gelezen. Bid zonder ophouden. Ja, dat kan toch niet. Je kunt toch niet altijd bidden. Ja hoor, je kan altijd bidden. Probeer het maar. Terwijl dat je met iemand spreekt, kun je gewoon bidden. Het zijn niet eens schietgebedjes, om het zo maar te zeggen. Het kan gewoon. Bid altijd. Paulus die heeft er geschreven, die had ook wel andere dingen te doen, toch? Die heeft ook genoeg in zijn leven meegemaakt om te kunnen zeggen van, ja nou, het lukt niet altijd, beste mensen. Er zijn soms problemen in je leven dat het niet lukt. Ik heb een schipbreuk meegemaakt. Nou, toen had ik het er even, nee, er staat gewoon, bid altijd. Verblijd u altijd. Dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus voor u. Zie je? Het is niet van Paulus. Het is niet dat mensen dat opleggen. Dat is wat de Heere God je vraagt. Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus voor u. Blus de geest niet uit. Ik hoor wel eens mensen zeggen, weet je, die eerste liefde, die zou ik terug willen hebben. En de Heilige Geest, wat, ik merk daar niets van. Hè? Nee. Maar dat ligt niet aan de Heilige Geest. Ik vind het trouwens ook een beetje vreemd hoor, als je de eerste liefde terug wil hebben. De eerste liefde, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is je eerste liefde. Dat geef je dus zelf al aan als je die kwijt bent. Hè? Ja, ze bedoelen er meestal wat anders mee, maar goed. Het is al wel triest als je je eerste liefde kwijt bent. En als de Heilige Geest niet meer werkt in je. Als je die uitgeblust hebt. Ja, de Heer weet precies wat voor mensen we zijn. En daarom staat het er. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dankt in alles. Blus de geest niet uit. En nog iets. Hè? Veracht de profetieën niet. Er zijn zo weinig broeders en zusters die zich bezighouden met de profetieën. En toch is dat belangrijk. Want weet je, als je met die profetieën bezig bent, dan zie je iets van Gods werk, van Gods plan. Dan ga je ook zien hoe groot Hij is, hoe machtig Hij is. En dat komt ook ten goede in je leven. Want als die God die die profetieën vervult, die God die die profetieën jaren, eeuwen, zelfs toen er nog helemaal niets was, al bedacht heeft en op heeft laten tekenen, nadat Hij de hemel en de aarde geschapen heeft, ja, dan zie je door de eeuwen heen dat God zich houdt aan die profetieën. Aan dat wat Hij beloofd heeft. En dan zien we ook dat God niet liegt. Het is toch bijzonder als je er gewoon over nadenkt. Adam en Eva, die werden door de duivel, nou Eva dan door de duivel, ingefluisterd. Hè, dat ze beter wel van die boom konden eten. Want dat God, die had dat wel gezegd, maar dat was toch niet waar. Hè, want dat doet hij toch nog steeds hoor. Elke dag. Als je hem de gelegenheid geeft, wil hij wel iets influisteren. Nou, Eva was daar gehoorzaam aan en die at van die vrucht. En Adam ook en ze raakte de vrede kwijt. En het eerste wat God doet is Adam en Eva zoeken. En als hij ze dan gevonden heeft, dan bedekt hij ze met klederen naar zijn wil. Hè? Er moest bloed vloeien. Daar begon het al, dat voor de eerste keer dat er bloed vloeide. Toen nog als bedekking van de zonde. Nu heeft dat gevloeid als afwassing van de zonde. God had ook tegen de duivel kunnen zeggen, ho even vriend, nou ga je te ver. Want nu pik je alles van mij af. Want voor mij is de aarde, die heb ik geschapen. En ik heb hem geschapen tot mijn eer. Jij gaat dat verwoesten. God heeft dat niet gedaan. God heeft een belofte gegeven. Dat er een moment zou komen dat de Heer Jezus Christus uit de maag geboren zou worden, die de duivel zou overwinnen. En die de rechtmatige eigenaar van deze aarde zou worden. En die straks ook terugkomt als de koning de koning en als de heren der heren om te regeren vanuit Jeruzalem. En dan zal er altijd vrede zijn. Dat was het plan van God al toen er niets was dat er altijd vrede zou zijn. Maar hij houdt zich wel vast aan de belofte die hij gegeven heeft. En die belofte die hij gaf in Genesis 3, ja, 2000 jaar geleden is dat toch gebeurd. En we gedenken dat zo bij brood en wijn, dat de Heer Jezus daar op het kruis de duivel heeft overwonnen. En de machten de duivel heeft overwonnen. De zonde heeft overwonnen. De kosmos gereinigd en geheiligd heeft. Alles wat er maar te bedenken is, heeft hij gereinigd door zijn bloed. Zodat hij alles weer terug kon geven aan God. Hij is voor iedereen gestorven. En opgestaan. Alleen niet iedereen wil er gebruik van maken. En de Heere God zegt, dat ben je vrij in. Maar ik hoop zoals je hier bent, hè, dat je dat weet, dat je daarvan overtuigd bent, dat de Heer Jezus Christus ook voor jou, voor u persoonlijk op dat kruis gestorven is. Dat hij daar ook voor u, voor jou persoonlijk geroepen heeft, het is volbracht. Dat je mag weten dat de prijs betaald is, dat je met God verzoend bent. Dat is zo belangrijk te weten. Niet te zeggen, ik ga elke zondag naar de kerk. Dat is geweldig, dat moet je blijven doen. Maar daardoor kom je niet in de hemel. En al leef je elke dag zonder zonde, bij wijze van spreken, dan kom je nog niet in de hemel. Want je komt alleen maar in de hemel door jezelf aan de Heer Jezus Christus toe te vertrouwen. Dat je zegt, Heer Jezus, ik ben een zondaar, ik wil erkennen, ik ben een zondaar. En ik wil ook erkennen en belijden dat ik mag weten dat u voor mijn zonde op het kruis gestorven bent. Kijk, en dat maakt mij blij. Je hoeft niemand te zeggen, verblijd u hoor. Want dat maakt mij blij. En dan mogen we samen aan terugdenken. Als we er samen bij brood en wijn denken aan zijn dood. Hè? Dat zegt de Bijbel dan. Maar hoe denken aan zijn dood? Hij is opgestaan en hij leeft en hij leeft voor eeuwig. Maar dat we weten dat hij werkelijk gestorven is. Dat de prijs werkelijk betaald is. En daar getuigen we van. En hij is opgestaan. Beproef alle dingen en behoud het goede. Hoef je niet alle dingen te gaan proberen om te weten wat fout is en wat goed is. Want dat weten we al lang. Sommige mensen die gaan dat proberen. Hè? Staat toch in de Bijbel? Ja, is dat inderdaad in de Bijbel. Maar als jij weet dat dat fout is, dan moet je dat niet gaan uitzoeken om zeker te weten dat fout is. Want fout is fout. Behoud het goede, houd je vast aan dat wat God je wil leren. Het is toch bijzonder dat je door God onderwezen wordt. Dat hij je geeft een geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf uw geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard blijven bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Mag dat? Ik bedoel, geef je daar de Heer de ruimte voor? Geef je hem de ruimte om dat te doen wat hem behaagt in je leven? Ik weet niet hoe je vanmorgen bent opgestaan. Misschien was het alweer aan de krappe tijd dat je moest haasten. Misschien heb je nog niet eens gebeden vanmorgen. Misschien heb je nog niet eens gedacht dat je een nieuwe dag van hem ontvangen hebt. Ik weet het niet. Van mezelf weet ik het wel. Het eerste wat ik hem 's morgens aanbied is 2 lege handen. Dat is alles wat ik heb. 2 lege handen. De Heer, hier ben ik. Wat wilt u dat ik doen zal deze dag? Niet alleen op zondag, nee, elke dag. Zo belangrijk, hoe begin je de dag? Weet je, dat leidt je ook door de dag. Als je met hem begint, dan kun je het leven aan, om het zomaar te zeggen. Want hij is het leven. Ik vind het zo bijzonder. Het is een uitdaging om met de Heere God te leven. En er gebeuren allerlei dingen. Soms dingen die je niet verwacht. Soms leuke dingen, minder leuke dingen. Maar het is de uitdaging waard. om je aan hem toe te vertrouwen. En niet te denken, dat wordt toch niets, dat kan ik niet. Nee, want de Heer is nabij. Weet je, dat betekent, de Heer, daar staat Kyrios. De naam die gegeven is aan de Messias. Die is nabij. En nabij betekent niet aan de andere kant van de stad. Nabij betekent hier in je hart. Laat hem besturen, waken. Dat weten we van een lied, een oud lied. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Maar dan moet dat ook wel iets in je leven kunnen doen. Hè? Wat heb ik het vaak gezongen zonder dat ik het ooit begreep. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Ja, maar nu kom ik erachter. En nu is mijn bede. Het is geen lied meer, het is een bede. Heer, wil u besturen en waken. Want het is wijsheid wat u doet. En in dat vertrouwen mogen we leven met hem. In een wereld vol ellende. Weet je, ook in de gemeentes waar ik kom, kom ik hopeloze christenen tegen. Omdat ze geen uitzicht hebben. En natuurlijk zijn er die depressief zijn, waar ze eigenlijk weinig of niets aan kunnen doen. En natuurlijk zijn er die ziek zijn en daardoor op dat moment, of door de medicijnen die je krijgt, het niet zo scherp ziet. Maar hij is nabij, de Heer is nabij. Geef het hem in zijn handen. En laat het hem oplossen. Het is zo mooi. Heere, des morgens hoort gij mijn stem, des morgens leg ik het u voor en ik zie uit. Mooi, hè? Dat zijn bemoedigingen, weet je, die in de Bijbel staan. Die de schrijver van die psalm zelf in de lijf heeft ondervonden. Heere, des morgens hoort u mijn stem. Is die stem al gehoord in de hemel? Des morgens leg ik het u voor. Wat? Nou, dat wat je bezighoudt. En ik zie uit. Naar dat wat hij gaat doen. En aan het einde van de dag mag hij terugkijken. Wat hij gedaan heeft. En hem danken. Wat een genade. Wat bijzonder. En wij zijn toch bevoorrecht dat we mogen wonen hier in dit land. Waarin rust is, waarin vrede is. Waarin eten, drinken, kleding en onderdak en overvloed is. Het wordt allemaal wel wat gevaarlijker op straat. Maar goed, dat is overal zo. Maar we leven hier zo bevoorrecht vergeleken bij heel veel broeders en zusters die niets meer te eten en niets meer te drinken hebben, die onder moeilijke omstandigheden leven. En wij mogen hier. En dan zegt de Heer, verblijd u. Wederom zeg ik u, verblijd u. De Heer is nabij.